zijn naar Berlijn geweest om daar de steun te betuigen aan de No-Olympics beweging Berlijn. En daar gaan we het straks over hebben. Je luistert naar de Vrije Keizer op de 96.2. Je kunt ons telefonisch bereiken op telefoonnummer 688-1914. De Vrije Keizer, daar luister je naar. We hebben Saar Boerlage op bezoek om te kunnen vertellen over haar reis naar Berlijn. Misschien de ontwikkelingen, hoe die verder gelopen zijn met de Olympics in Amsterdam. Ik weet niet of daar wat over te vertellen is. Mijn eerste vraag is eigenlijk, wat me wel opvalt, is dat je tegenwoordig actief bent in een comité ter behoud van het Olympisch Stadion. Niet?
Nee.
Nee. Nou, ik kreeg vorige week zo'n pamfletje van jou in de hand geduwd, dus ik dacht dat je daar ook mee bezig was. Dus mijn eerste vraag gaat als het mist in, want ik dacht, nee, van, wat heeft het mist toch altijd met Olympische dingen te maken?
Ja.
Dat laten we dus maar mooi zitten. Je bent een paar weken geleden op bezoek geweest in Berlijn. In Berlijn, voor alle duidelijkheid, staat kandidaat voor de kandidatuur voor de Olympische Spelen van 2000, als ik het goed begrepen heb.
Ja.
Sinds een aantal jaren is daar een No-Olympics comité actief, die aan de ene kant nogal veel naar jullie gekeken heeft, heb ik het idee. Klopt dat ook?
Dat klopt. We hebben, ja, ze willen natuurlijk graag ook succes hebben. En dan kijken ze naar degene die succes gehad hebben. En ze denken, en ik denk ook wel terecht, ze denken dat onze actie wel geleid heeft tot een hele lage plaats. Wat zeg ik, de laagste plaats voor de kandidatuur van Olympische Spelen toen.
Mm-hmm.
En dus dat willen ze eigenlijk ook in Berlijn. Ze willen absoluut die Spelen daar niet krijgen.
Kun je dat kort nog even samenvatten hoe de No-Olympics Amsterdam werkte voor mensen die dat niet van nabij meegemaakt hebben?
De organisatiestructuur van No-Olympics was heel eenvoudig. Er waren ooit wel eens een keer 20 mensen die meededen, maar dat zakte toch gauw af. Het was een buurtactie oorspronkelijk, maar toen de stadionbuurt eigenlijk wat minder geïnteresseerd raakte, omdat het nieuwe stadion niet meer zou komen op de plek van het oude stadion, maar ergens anders, bij Strandvliet dus. Toen waren er dus een aantal buurtbewoners die niet meer mee gingen doen. En toen waren er toch nog maar een stuk of 7 of 9 mensen die meededen. En dat maakt dan dat het vreselijk overzichtelijk is. En van die groep waren er dan een aantal mensen die dan wel weer heel goede contacten hadden met of buurten, of met de kruikbeweging. Hmm. En zodoende had het natuurlijk een veel steviger basis dan alleen maar 9 mensen, hoor. Maar de organisatie was dus heel eenvoudig en de financiën waren ook heel eenvoudig. We hadden gewoon geen geld. Dus we moesten het voortdurend hebben van leuke actietjes die zo ongeveer niks kosten. Dat was ook helemaal niet moeilijk, want de tegenstanders van ons deden zulke wonderlijke dingen dat wij altijd dan toch weer door de pers gevraagd werden om daar commentaar op te geven. En op zo'n manier bleef je dus toch ook wel in het nieuws.
Mm-hmm.
En in het buitenland waren ze ook altijd erg geïnteresseerd in ons. Dat kwam ook omdat we natuurlijk, als dat zo uitkwam, als er gasten waren, weer van die sportieve gasten die dan bij de burgemeester en bij Vonhof en zo allemaal op bezoek gingen. Die kwamen dan dus logeren in het Amstel Hotel. Ja, en dan probeerden wij ook weer contact met die mensen te krijgen. Of we gingen luidruchtig 's morgens hun ontbijt versieren. En daarmee kreeg je dan natuurlijk ook wel weer de internationale pers over je heen en daarmee ook de contacten.
Had het ook te maken met dat het voor het eerst was dat echt een groep zich tegen de Olympische Spelen richtte?
Nee, denk ik, want dat was ook niet zo. Er hebben in Mexico in de tijd ook een heleboel mensen zich verzet tegen de Olympische Spelen kandidatuur. En in Japan in de tijd, het is nog weer eerder ook, en dat, in wat betreft het Japanse model, daar hebben wij weer naar gekeken. Want dat was ook vrij stevig actie voeren. En toen is het niet Japan geworden, maar werd het Korea. En er was ook een heleboel angst ten opzichte van de actievoerders in Japan, want er was toen ook een vliegveldproblematiek. En dus er werd door actievoerders hardnekkig en ook stevig actie gevoerd. En dat wil zo'n internationaal Olympisch comité helemaal niet. Dus wij wisten dat als je maar goed en stevig actie voert en je kunt ook aantonen dat een deel van de bevolking achter je staat, dat was in Japan ook zo, dat je dan een goede kans had. Dus wij hadden ook al een voorbeeld. We waren zeker niet de eerste.
Nee, als je het dan hebt over die kansen en die hardnekkigheid, dat heeft ook mee te maken dat er een hoop problemen zijn als zo'n grootschalig evenement ergens georganiseerd wordt. Je haalde net al aan dat het in het begin vooral de stadionbuurt is geweest die zich verzet heeft, omdat daar een gedeelte van de Olympische accommodatie moest komen. Dat zijn vaak fundamentele problemen als zo'n grootschalig iets in een stad georganiseerd wordt.
Dat is ook eigenlijk waarom ik erbij verzeild ben geraakt. Dat was ook omdat ik woon in de stadionbuurt. En ik had toch wel iets te maken met het wijkopbouw gaan daar zo. En wij wilden graag dat in plaats van dat stadion, wat heel veel overlast geeft en gaf, toen dus ook, maar nu nog steeds. We wilden graag dat dat afgebroken werd. Het voldeed ook niet trouwens. Het voldeed nog niet, voldoet niet. Het is onveiliger, betonrot, enfin, gaan we door. Maar afgezien van het feit dat het niet voldoet, is het voor de buurt heel slecht. Een enkele keer heb je dan een horde van mensen die zich ook wel misdragen. En de rest van de tijd is daar een terrein wat in zekere zin braak ligt, terwijl zo'n buurt erge behoefte heeft aan sociale woningbouw. Dan, het is een beetje een vergrijzende buurt. En als daar nieuwbouw zou kunnen zijn, een mooie plek ook om nieuwbouw op te hebben, dan is dat voor zo'n buurt heel positief. Daarom, en dat was dan ook waar ik zo net ook nee zei, wij zijn nog steeds actie aan het voeren. Ik zit nu in de Stadsdeelraad in Zuid. En wij voeren actie om dat stadion weg te hebben daar. En daarvoor in de plaats zoveel mogelijk sociale woningbouw. Toen had het nog heel veel sociale woningbouw kunnen zijn. En nu is hoe langer de tijd voortschrijdt, hoe meer je vecht om nog iets van 25% sociale woningbouw te krijgen. Maar toch nog altijd vind ik 25% sociale woningbouw daar heel prima. Dus dat is eigenlijk de argumenten geweest waarom we begonnen zijn. Die buurt heeft geen behoefte aan een nieuw stadion op diezelfde plek. Want dan hebben we voor de lengte van jaren daar die sores weer. We willen woningbouw. Nou, dit is maar één punt natuurlijk, want er waren nog veel meer redenen. Veel andere grootschalige projecten die met zo'n Olympische droom te maken hebben. Zoals verbreding van de roeibaan, dus het hele Amsterdamse bos, hockeyvelden daar verder in en zo. En paardrijden, dat zou allemaal een verwoestende werking daar hebben gehad. Infrastructuur, heel nodig, allerlei soorten van snelwegen en trammetjes en treintjes die anders niet zo nuttig zijn. Wij zeiden altijd, we hebben liever dat Noord eens een keer goed verbonden wordt met het centrum, dan dat Amstelveen zijn sneltrein krijgt. Amstelveen heeft zijn sneltrein gekregen, tram gekregen, en Noord zit nog steeds te wachten. En daarmee is de werkloosheid in Noord ook groter dan in het zuiden van Amsterdam. Nou ja, dat soort dingen, dat heeft allemaal een rol gespeeld. Waarom wij zeiden, dat is niet zo verstandig. En dan daarnaast, en dat is dus wat in Mexico en in Berlijn ook ontzettend speelt. Als je zo'n Olympische toestand naar je toe haalt, dan haal je ook ontzettend veel politiemacht binnen je poorten. En nou ja, dat had je met München ook gezien. Dan krijg je dus allerlei soorten van onaangename dingen die ook leiden tot, nou ja, toch gewoon doden. En wij wilden dat absoluut niet in Amsterdam hebben. We dachten dat dat onverstandig was. En dan kan je zeggen, ja, dat is dan ergens anders ook natuurlijk hetzelfde. Maar we zijn dan ook inderdaad voor een veel eenvoudiger soort Olympische Spelen. Die gigantische, wat zou ik zeggen, populariteit, maar commerciële kant die er allemaal aan zit. Dat in het nationalisme, wat er ook een vreselijke rol bij speelt, dat vinden wij helemaal niet zo geschikt. Leuk, eens in de 4 jaar amateurs tegen elkaar in de zomer wat wedstrijden doen. Daar is natuurlijk niks op tegen. Maar het is uit de hand gelopen. En dat hebben we dan ook proberen aan te geven. En dat is ook wat in Berlijn een rol speelde weer, hoor.
Nou, laten we het over Berlijn hebben. Je bent er 2 weken geleden naartoe geweest. Als ik het goed begrepen heb, waren er al contacten tussen de Olympics Berlijn en mensen uit Amsterdam om vooral dingen te leren en te begrijpen. Wat is je opgevallen toen je in Berlijn kwam? Was je er al eerder geweest?
Ja, ik ben er geweest in 85. Toen gingen Ton Heijder en ik gingen naar Berlijn, omdat in Oost-Berlijn was een demonstratie, of liever gezegd, daar waren de pers, er was een perscampagne voor de Olympische Spelen. Daar waren ook presentatie, daar was dus ook Van Tijn met een hele groep. En wij wilden daar dus heen, ook naar het Alexanderplatz, om te laten zien dat Amsterdam in ieder geval verdeeld was. Dat niet iedereen graag die kandidatuur in Amsterdam haalde. En, maar Ton kwam niet verder dan de douane, of liever gezegd, kwam er niet doorheen. En ik dan wel, dus ik stond in mijn eentje daar te proberen de pers contact mee te krijgen. En ik ging ook een persconferentie organiseren. Het was stralend weer, dus dat kon je gewoon in de buitenlucht doen. Op het Alexanderplatz bij de fontein. Maar ja, ik werd natuurlijk door de Oost-Duitse politie opgepakt. Want die wilde helemaal geen vrije meningsuiting op dit vlak. En na 6 uur verhoord te zijn door 3 ploegen, het was werkelijk krankzinnig, werd ik de grens overgezet als ongewenste vreemdeling. Dus zo heel veel heb ik toen niet kunnen bereiken in dat Oost-Berlijn. Nu kon ik wel naar Alexanderplatz, want het is allemaal anders. Dus dat was de volgende keer dat ik weer in Berlijn kwam. Van de toenmalige communisten kon ik merken dat ze toch een andere mentaliteit gekregen hebben. Want nu gingen de communistische groepen die er nog zoal zijn, die deden mee aan de demonstratie tegen de Olympische Spelen in het jaar 2000. Dus van toen waren ze eigenlijk echt voor nationalisme en toch eigenlijk ook voor die sport, ja, zoals
sport,
dat georganiseerd
was.
Ja, precies. En nu hebben ze daar, en dat vind ik dan toch eigenlijk wel interessant, dat er dus een aantal mensen dan toch een andere mening hebben gekregen. Nu riep je ze inderdaad ook over nationalisme is fout en sportverdwazing en het is allemaal gecombineerd met het kapitalisme en alles meer.
Denk je dat echt in 5 jaar? Dus, het licht gezien hebben?
Nou ja, nee, ik denk dat er überhaupt in Berlijn wel het een en ander aan mentaliteit veranderd is, ja. Mm-hmm. En niet alles ten goede hoor, maar dit is dan iets waarvan ik denk van ja, dat is toch aardig dat men er nu toch in ieder geval wat anders over denkt. Misschien niet allemaal hoor, maar kennelijk de officiële lijn wel. Maar dat is niet wat mij echt opgevallen is. Wat mij opviel, als je nou vraagt hoe was die organisatie daar, dan denk ik, daar was ik echt verheugd over, zo goed als het allemaal georganiseerd was. Het was een beetje grimmig, omdat er van tevoren... Oh ja, maar er was van tevoren al nogal wat geweld geweest. En dat kon men ook echt niet helpen. Dat was ongeveer net zoals het in Amsterdam ook wel gebeurde. Dat andere groepen dan overgingen tot toch iets wat meer gewelddadig was. En dat wordt dan zo'n No Olympics groep erg aangevreven. Maar goed, het geheel was, behalve een beetje grimmig nog, was heel goed georganiseerd. Zowel, er was een soort met overkoepelend comité van zowel autonome als de alternatieve liste. Dat is dus nou ja, onder andere GroenLinks, zou ik maar zeggen, daar. En er zaten ook allemaal buurtgroepen en zo ook in. Dus ook een veel grotere organisatie dan wij hadden. En ook met veel meer pamfletten en veel meer mogelijkheden om goede video's te maken. Die heb ik ook voor een deel gezien. Veel beter onderzoek dan wij ook hadden, achter de rug hadden. Bijvoorbeeld over Samaranch en de rol van kapitalistische organisaties als Adidas met die sporttoestanden allemaal. Hoe zo'n Samaranch helemaal door zo'n sportorganisatie, sportfirma mag ik wel zeggen, naar voren is geschoven en daar nu eigenlijk toch ook wel dan weer van afhankelijk is. Al die dingen die wij wel vermoeden. En überhaupt ook het fascistische eigen...
Hij was ook fout, geloof ik, in de oorlog? Of?
Hij was ook fout en hij is nog jaren onder Franco is hij een hoge Piet geweest daar. Nou, dat kwam ook allemaal keurig in die video naar voren. Ja, wij wisten dat wel zo'n beetje. Maar dat hadden wij toch nooit zo mooi op een rijtje staan als dat het nu was. Dus ik vond het een hele goede georganiseerde zaak op van alles en nog wat. En ik vond de demonstratie... ik vond die politie erg grimmig, erg ook zichtbaar, met heel veel overvalbusjes en zo. Maar ik vond het geheel goed in de hand gehouden. Er waren een paar kleine incidenten. Maar ja, die heb ik dan weer niet gezien hoor. Maar ook na afloop, iedereen was heel tevreden zoals het gelopen was. Ik heb daar mogen praten op. Want dan zijn ze blij dat er iemand uit Amsterdam is. En daar is het toch succesvol geweest. Mm-hmm. En dan mag je in mijn slechte Duits, kon ik daar ook in 5 minuten nog iets zeggen.
Ja, ons Duits is geloof ik nooit beter.
Ja. Maar dat vinden ze denk ik alleen maar leuk. Dat het niet echt mooi Duits is.
Mm-hmm. Hoeveel mensen waren op die demonstratie?
Ze zeiden 10.000. En ik denk het ook wel. Het waren er heel veel. Maar ik heb ze natuurlijk niet persoonlijk geteld.
Nee. Maar... geeft het aan dat het ook breder is, dat het meer gedragen wordt en dat mensen de problemen zien?
Ja.
Kenschets is, wat zijn de feitelijke problemen dan voor als die Olympische Spelen in Berlijn komen?
Ongeveer hetzelfde als het in Amsterdam was. Woningbouw tegen de vlakte vanwege allerlei nieuwe sportpaleizen. Voor een deel ook het opknappen van de oude sportpaleizen. En dat is nog een beetje grimmiger dan bij ons. Daar heeft in 1936 ook diezelfde Olympische Spelen plaatsgevonden. Dus er waren ook mensen die daar nog weer het opkrikken van het oude nationaal socialisme bijna in zouden kunnen gaan zien. Of althans, daar wordt ook te weinig afstand dan weer van genomen. Dat is een ander aspect eraan. Maar voornamelijk bezwaar tegen het feit dat er groen en woonwijken tegen de vlakte moeten. En verder ook hetzelfde verhaal dat het een erge politiestad zal zijn in het jaar 2000 als je de Olympische Spelen naar je toe haalt. En het probleem van het financiële avontuur. Is het inderdaad wel iets wat datgene aan gewin oplevert als wat er nu gezegd wordt? Altijd weer opnieuw. Ja, je investeert als stad dan buitengewoon. En het is maar de vraag of dat er voor een deeltje uitkomt. Dus diezelfde bezwaren waren er. En diezelfde bezwaren komen ook naar voren in zo'n demonstratie. Er is al een heel debat over of Berlijn nou juist de stad moet zijn die daar dan klaar voor is. En of zo'n stad als Berlijn zich niet op een heel andere manier internationaal moet gaan ontwikkelen dan nou juist op dit beetje kapitalistisch, toch een beetje ruikend naar fascistisch, en in ieder geval zeer kapitalistisch spelen die het zullen zijn.
Denk je ook dat de actievoerders daar bang zullen zijn dat de Olympische Spelen gebruikt zullen worden om de stad op te schonen? We kennen Berlijn altijd dat er een vrij actieve politieke scene rondhangt. Wat sowieso de macht heeft, is altijd al een doorn in het oog is geweest.
Ja, nou,
vooral na de eenwording hebben ze wel eens een keer zoiets, denk ik dan, van nou, kunnen we daar ook een keer vanaf komen?
Nou, van echt angst heb ik niet, of van bang, dat heb ik eigenlijk niet ontdekt hoor. Er is een heel zelfbewuste groep van autonomen en ik denk eerlijk gezegd dat ze niet zo gauw bang zijn voor opschonen of wat ook. Maar wel dat er dus wijken tegen de vlakte zullen gaan, waar zij ook veel kraakpanden hebben zitten, toevallig, zullen we maar zeggen.
Ja. Of niet toevallig.
Ja, in datzelfde Oost-Berlijn, daar zijn de panden natuurlijk goedkoper en in zekere zin slechter. En daar had men dan ook voor een deel de faciliteiten gedacht. Heel wonderlijk, in West-Berlijn, dus echt aan het water daar, helemaal puur west, daar staan die oude Olympische gebouwen. En dan wilde men in Oost-Berlijn allerlei nieuwe faciliteiten en het Olympisch dorp.
Dus het westen weer wat.
Dus het was een zeer verspreide Olympisch plan. Maar iedereen denkt bijna, dat is in ieder geval mijn overtuiging, dat Berlijn het niet wordt. Juist vanwege de grote demonstraties. En het goede verzet ertegen dus. Het Internationaal Olympisch Comité wil niet in steden waar een deel van de bevolking echt actief zich verzet tegen de Olympische Spelen. Dat is zo duidelijk als wat.
Laten we het hopen. Die beslissing valt geloof ik in
september aanstaande, 23 september, heb ik begrepen. En tot mijn stomme verbazing niet in Lausanne, maar in Monaco stond er in NN. Ja. Maar dat. Goed, dat weet ik. Ik neem aan dat NN dat goed heeft nagecheckt.
En anders kunnen ze in Lausanne weer een invasie Duitsers verwachten.
Nou, en anders Monaco, dat zal ongetwijfeld wel. Want dat hebben ze ook aan me gevraagd. Van hoe deden jullie dat dan? Nou, de laatste klap is natuurlijk altijd een daalbewaard. We hebben daar goed gedemonstreerd. En dat heeft wel tot iets geleid, denk ik zo.
We hebben een leuke week gehad in Lausanne.
Ja, ook dat.
Kan ik mij nog herinneren.
Ja.
We hopen dat Berlijn hetzelfde doet. Heeft Berlijn ook contact met andere steden die genomineerd zijn voor 2000?
Niet dat ik weet. Ik weet wel van weddenschappen, maar nee, dat weet ik niet. Heb ik niet gevraagd ook aan ze eigenlijk.
Ik kan me in de tijd van de Olympische Amsterdam nog herinneren dat er toch geprobeerd werd om contacten te zoeken met andere genomineerde steden en om eventueel krachten te kunnen bundelen.
Nee, dat heb ik niet gemerkt. Wat wel duidelijker is dan toen, dat is dat er vanuit het Europese parlement enige actie is. Er is dus een Europees, helemaal parlementair, breed, door iedereen gedragen, resolutie aangenomen. En dat ging dan over de winterspelen, want Albert Viel is dan natuurlijk voor iedereen het schrikbeeld geworden. Geen Olympische Spelen meer op een nieuwe plek. Als er al Olympische Spelen in winterspelen in Europa weer zijn, dan op een plek die al verwoest is.
Waarom is het schrikbeeld van Albert Viel?
Dat de Alpen eraan gegaan zijn, al die nieuwe skibanen en wat al niet, dat maakt en die bobslees en die onnatuurlijke sneeuw die dan ook weer op de een of andere manier moet worden gemaakt, dat maakt dat zo'n stuk Alpen nou weinig natuur meer overhoudt en dat is een hele kwalijke zaak en dat heeft het Europese parlement, Nel van Dijk, die is dan toevallig voorzitter van die commissie recreatie en natuur van het Europese parlement. Maar het is niet alleen, het zijn ook de rechtse krachten in het Europese parlement. Met elkaar heeft men gezegd, dat willen we dus niet weer. Dus goed, in Noorwegen komt dan nu de winterspelen en dan heb je Albert Viel. En daar moet het dan maar bij blijven. Als er dan weer Olympische Spelen naar Europa moeten komen op het gebied van de winterspelen, dan moet het maar weer in een van die twee plekken. En datzelfde gaat een beetje spelen ten opzichte van de zomerspelen. Geen nieuwe plek. Laat ons nou alsjeblieft een keer daar waar die outillage toch al is en de buurten al verwoest zijn, daar dan maar weer opnieuw die Olympische Spelen laten plaatsvinden. En dat is sterker dan het vroeger was.
En je denkt dat dat de toekomst zal van de No-Olympics beweging?
Ik denk het wel. Ik denk dat je daar, het is natuurlijk geen echte oplossing, want dan heb je nog die spelen en dan heb je alles wat daar verder aan bezwaar aan kleeft. Dat heb je nog, maar dan heb je in ieder geval niet die verwoesting van weer een andere stad.
En die gigantische schuldenlasten die elke
ook dat heb je dan nog iets minder.
Overblijven.
Maar je houdt natuurlijk de politiemacht en je houdt natuurlijk het nationalisme en het overtrokken sportgebeuren.
Mm-hmm.
Ja.
Ja. Oké, ik wou het hier belaten of je moet een afronding hebben.
Wat zal ik eens voor afronding hebben? Ik denk ook dat we op de lange duur af moeten van het IOC. Daar zijn ook de discussies groter over dan in vroeger, hè, met Samarans en alles meer. En hoe dan 92, Captains of Industry of Monaco-prinsen of wat ook, het voor het zeggen hebben waar en hoe die Olympische Spelen plaatsvinden en wat die er allemaal niet aan gewinnen. Zelf hebben. Ik denk dat het tijd wordt dat daar iets aan gebeurt. En die discussie is ook beter en gedegener dan dat die een aantal jaar geleden was. En ja, daar ben ik blij mee.
Vooral het IOC is nog steeds een zeer gesloten club in waar het woord democratie in de statuten niet voorkomt.
Zo is dat.
Oké, dan wou ik het bij laten. Je luistert naar de Vrije Keizer op de 96.2 FM.
Yeah. Hättest du eigentlich von die neuesten Maßnahmen von der niederländischen Regierung gegenüber so das finanzielle Plan?
Ja, weet je iets van EBO?
Nee, weet ik niet. Fuck off! Fuck off! Fuck off! Punk's not dead! Ja. Nou, er ontstaat een flinke discussie over of we nu toch eerst klas gaan reizen. Nu, daar komt de controleur aan. De spanning stijgt met een minuut. Wat gaat er nu gebeuren? Ja. Zijn Heemstede, Arnhem-Hout al voorbij, maar halen wij Den Haag op deze manier? Dat wordt de grote vraag vandaag.
Ik ga het van jou laten verwijderen. Ik ga het van jou laten verwijderen.
Nou, de conducteur glimlachte vriendelijk beleefd, niet begrijpend. En liep weer verder. Van, wat voor maatregelen staan ons nu te wachten? We gaan in Leiden overstappen. U luistert nog steeds naar Radio Patapoe met een flitsend verslag over een spectaculaire zwartrijactie collectief. Rijden jongeren massaal zwart naar Den Haag om al daar te demonstreren tegen het regeringsbeleid. De controleur kwam alweer langslopen en mompelde iets over demonstratie, geen kaartje. Nou ja, het is een enerverend hoogtepunt in deze actie. Nou, we zijn nu bij station Leiden. Er worden al bewonderende blikken geworpen op het... op de gekraakte wolkenkrabber die hier aan het stationplein staat. En dan zouden we hier moeten gaan overstappen.
Maar we moeten hier eruit, heb ik goed begrepen?
Ja.
Welkom.
Kunnen we hier een beetje doorlopen?
De trein wordt vol. Ja, hier is het aan Radio Patapoe?
No. Wat kan ik nog?
Er is een keer radio, no?
Nee. Telefoon, de trein. Lijn is een hartstikke vol. Ik ga mijn been niet meer kwijt, om meteen te stappen en zo.
Auw!
Ja, er zijn geen voldoende zitplaatsen meer.
Misschien kunnen we nog in het bagagerek gaan liggen.
Er zijn nog wel lichtplekken.
Ja.
Welke minister is hier verantwoordelijk voor? Is dat Mai Weggen?
Ik weet het niet eigenlijk.
Maar?
Maar een plek. Hier is nog een plek.
Nee, Schmidt Kroes.
Nelly. We hebben het gehaald, we hebben het overleefd. We zijn in Den Haag aangekomen zonder kaartje te kopen. Het is een ongelofelijke prestatie en Radio Patapoe was erbij. Ja, denk het wel. Nou, we komen het station uit en er staan al ladingen politieagenten op ons te wachten. Nou, ik mag het door. Sommige mensen worden tegengehouden en gefouilleerd. Ja, dus het ziet er weer erg onzinnig uit allemaal. Ah, ik zie hier een zwarte vlag die in oogschouw wordt genomen door een echte politieagent. Ziet er inderdaad uit als een... Oh, hij mag zijn stok niet meenemen. Dus hij moet dadelijk de stok van de vlag afhalen.
Ik kan ook geen spandoeken meenemen, dan zit er ook stokken aan.
Hallo, mag ik u wat vragen wat mensen hier aan doen?
Nou, stokken zijn niet toegestaan.
Stokken zijn niet toegestaan.
Kan jij een opnemen?
Hallo jee. Dan wordt hier weer wat afgepakt zo'n iemand.
Ja, je vuist hebben ze hier aan. Ik moet hem ook afpakken en zijn schoenen, dat is ook heel gevaarlijk.
Ja? Ik mag toch zeggen wat ik wil?
Dat mag ik niet meer. Dat mag niet meer. Ik dacht dat ik het anders had begrepen ooit.
Ja, sukkels. Nou, het blijkt hier een enigszins restrictief beleid te zijn ten aanzien van demonstraties. Nou, is weer een nieuw item in Nederland. Kennelijk ook dat je geen sjaals meer mag dragen op de demonstraties.
Ja, Den Haag heeft sowieso een wat eigen gereid beleid. Hè. De bivakmutsen zijn hier ook per AV nog wat verboden. APV bedoel ik.
Ja, ik kom nu bij het Malieveld en het sterft hier van de jongeren.
Een stuk of 10.
Nou, toch nog wel meer, schat ik. Daar staat de Socialistische Partij ook al hun verderfelijke posities uit te delen.
Ja.
Gisteren is weer wat nieuws. Ik laat me wel naaien als ik er zin in heb. Jezus. SP. Nou, ze zijn er weer allemaal. De Rode Morgen. De SAP zal ik zo meteen ook nog wel tegenkomen. VCN eventueel, de NCBN, het hele linkse circus is er weer bij.
50 mensen die staan vast op station Mariahoeve.
Oh, waarom?
Ja, wegens poging tot zwart rijden.
Dat heb ik ook gedaan.
Zullen we de trein Mariahoeve pakken, eens ophalen?
Ja, toen ik net aankwam was het centraal stonden ze... Stond er een mee die vroeg waar ze heen waren, toen reed er een busje die kant op. Volgens mij heb ik daar een paar. Ja.
Iedereen is een beetje... Iedereen is een beetje aan het inventariseren wat er allemaal in beslag is genomen. Het varieert van riemen, kettingen, sjaals, stokken van spandoeken, armbeschermers. Clubs.
Als ze zien ons wel eens.
Ja, zie jij nog een vlag? Nou,
nee, maar ze zien ons wel.
De plaatselijke middenstand is ook weer aanwezig om te verdienen aan de demonstratie met broodjes, ijsjes en wat iets meer zijn. Hallo, mag ik een blikje cola?
Cola. 2,50.
Alsjeblieft. Ja hoor. Jo, bedankt.
Ja,
zonder.
Nu het Malieveld stroomt echt steeds voller, steeds meer jongeren. Er wordt wat gebruld vanaf het podium. We hebben al een heel groot dranghek voor het podium zien staan. Dus het is niet echt zoiets van dat er een open microfoon is.
Simon, hey,
is bij jou. Nou, bekenden treffen elkaar. Er is toch een nieuwe stok gevonden voor de zwarte vlag.
Ja.
Hoe oud ben jij eigenlijk?
Ik mijn vraag.
Hoe oud ben jij eigenlijk?
29.
Ben je niet echt een jongere meer, hè?
Nou, dit is hoe je voelt.
Ja, heb je nog iets melden voor Radio Patapoe?
Ja hoor, ik wil ook ben kwaad!
Dan heeft u honger. Er zijn broodjeskraampjes achter jullie met hamburgers, patat.
Ja, ik heb geen poen voor die kutritsen.
Maar jij bent wel een echte jongere. Dus.
Ja, ik ben echt jong, ja.
Nou, ik heb niet deze uitkering of een basisbeurs en ik vind dat ze best verder kunnen korten.
Oh jee.
En je komt dan kill the pigs!
Ja, wie was dat? Sowieso niet.
Nou, ik was dus even op zoek naar echte jongeren hier op het Marieveld en ik heb toch nog echte jongeren gevonden. En nu begint het bandje. Ze hebben nu drukkende keks. Ja, ik zet hem weer af. Ik kan een muziekje draaien. Nou, de band is afgelopen. Even afwachten wat er nu gaat gebeuren. Wat krijgen we nog meer? Sprekersters. Wat een stilte.
Ja, we moeten even vasthouden.
Ja, oké, ben je ook al praten draaien?
Bien, helado.
Muy bien, muy bueno. Ik wist niet dat jij Spaans praat.
Ik praat ook geen Spaans. Ik doe net alsof. Nou, er komt beweging in. Tada, tada. Nu, volgens het podium zijn we nu meer dan 30.000 mensen en dat is goed. Ze moeten een keer luisteren. We gaan nu de stad in.
Yo.
Yo, yo.
Yeah.
Wou je wat zeggen voor Radio Patapoe? Nee, toch niet.
Dat is steeds een echte jongere.
Ben je een echte jongere?
Ja.
Een echte jongere, u hoort het. Wat heeft hij opmerkt?
Heftige opmerkingen maakt iedereen.
Ja.
Hij is een
honderd. Hij is een
honderd. Afschaffen van de RWW-uitkeringen voor 16 en 17 en 18-jarigen. Verlagen van de minimum jeugdlonen. Enzovoort, enzovoort. De maatregelen die het kabinet nu voorstelt, waren voor de CNV jongerenorganisatie. En alle jongeren in Nederland, dat loopt de absolute druppel. Allereerst, de kop van de stoet te volgen. Waar de kop, oftewel de hoofd van de stoet staat, dat vertel ik zo. Maar eerst de punten, ofwel ministeries en de hoge pieten die daar ergens rondhangen, ministeries en staatssecretaris.
Instructies vanaf het podium en we zouden nu dan eindelijk gaan vertrekken na eindeloos geblaat van CNV en CEV en FNV jongeren en ja, ik zie nog geen beweging, iedereen gaat wel staan.
Tja, wat spannend toch.
Je bent jong, je bent boos en je luistert naar Radio Patapoe.